Jullie hadden, was het donderdag, op de website van Bond Beter Leefmilieu. In de federale begroting, daar stond er het volgende. In de federale begroting zit geen enkele maatregel in zaken groene fiscaliteit. En ik dacht al die taksen en zo, dat klinkt wel goed, maar nee.
Ja, men tracht dat af en toe zo'n beetje een groene saus over te gieten. Hè. Men gaat dus om geld. Nu, op zichzelf zal er waarschijnlijk niks mis mee zijn. Hè. De overheid heeft inderdaad geld nodig. Maar men doet dat niet op een verstandige manier. Men slaat links, men slaat rechts. En dan achteraf kiest men daar een paar dingen uit. Ja, maar dat zijn eigenlijk milieumaatregelen. Nu, dat zijn helemaal geen milieumaatregelen wat men daar neemt. Dat zijn eenvoudige noodgrepen om de begroting te doen kloppen. Wij hebben al jarenlang voorstellen voor echte milieumaatregelen. Die hoeven niet meer te kosten. Een groene fiscaliteit brengt niet noodzakelijk meer of minder geld in het laadje, maar zorgt ervoor dat het op een verstandiger manier geïnd wordt. Maar van alle voorstellen die wij doen, is hierin opnieuw niks terug te vinden.
Ja, laat ze ons eens overlopen. Het cliquetsysteem om te beginnen.
Ja.
Wat is er daar verkeerd aan op zich? Je zou denken als de mensen minder met de auto moeten gaan rijden, moet je ze er meer voor laten betalen. Dus de prijs van de benzine naar boven.
Het klopt, en ik weet dat men dat niet graag hoort, maar het klopt natuurlijk dat wat men vandaag betaalt aan taksen om met de auto te rijden, niet noodzakelijk alle kosten dekt. De milieukosten, de filekosten, de ongevallenkosten, eigenlijk kost het meer dan dat men bijdraagt via de belasting. Dus we hebben er ook geen probleem mee dat men zou zeggen tegen de mensen van kijk, dit is de maatschappelijke kost die gecreëerd wordt per gereden kilometer. En wij zullen voortaan zorgen dat je per gereden kilometer die maatschappelijke kost ook mee integreert. Maar dat wil dan ook zeggen dat je bijvoorbeeld een jaarlijkse belasting op die wagen, dat je die dan kunt terugschroeven. Want dat is een belasting niet op rijden, maar op bezit. Ja. En het bezit van een auto veroorzaakt geen problemen.
Ja.
Dus in die zin kun je daar een verstandige aanpak doen, waarbij mensen die weinig rijden minder betalen, mensen die veel rijden meer betalen, dat is zeer rechtvaardig. Maar dat doet men dus nu niet. Men doet daar een beetje een blinde maatregel, zonder dat men eigenlijk weet welke daarvan de impact zal zijn op het rijgedrag.
Ja, oké, maar eigenlijk op zich is de maatregel niet slecht dan, maar hij is niet gebalanceerd. Het is gewoon, ja, de motivatie is het, de motivatie is het gat te dichten, maar eigenlijk doen ze dan iets goed. Ja.
Ook als je als een blinde naar een ei slaat, kun je het ei af en toe raken, maar het is geen verstandige aanpak.
Ja, ja. En die heffingen op vluchten. Dus ik zie hier vandaag in de tijd een artikel staan van een... Ik heb het nu niet voor mij liggen, van een Antwerpse UA, hoe zeggen ze dat, transporteconoom, die daar nogal bijna hysterisch tegen fulmineert. Dus 10 euro's komt erbij voor een vlucht binnen Europa en 40 of 50 voor een vlucht naar Amerika. Wat is jullie commentaar daarop?
Wel, eigenlijk een beetje dezelfde. Wij denken niet dat dit enig verschil zal veroorzaken in het vlieggedrag van de mensen. Als je binnen Europa vliegt, 10 euro meer of minder, daarvoor heb je geen echt alternatief. Zelfs als je van Brussel naar Londen gaat, dan denk ik dat nog die 10 euro het verschil niet zullen maken. Laat staan als het wat verder is. Dus eigenlijk zal dat wel wat geld opbrengen, maar wij denken niet dat dat er mensen toe zal aanzetten van minder te vliegen. Bovendien, die 50 euro voor een internationale vlucht, daarvan kun je met zekerheid zeggen dat het geen impact zal hebben. Er is niemand die voor 50 euro het zal laten van naar New York te vliegen, of naar Australië te vliegen, of naar Argentinië te vliegen. Dus qua impact op het vlieggedrag zal dat niks zijn. Dat zal enkel geld in het laadje brengen. En wij denken dat er heel andere dingen te doen zijn rond het vliegen. Wij stellen vast dat op dit ogenblik...
Zoals?
Wel, bijvoorbeeld, wist u dat het vliegticket vrijgesteld is van BTW? Dus wie met de trein, de wagen, met de bootvaart, betaalt altijd BTW op zijn ticket. Wie vliegt niet? Dat is dus een discriminatie van de anderen. Hè, en dat moet gelijk getrokken worden. Wij vinden het niet normaal dat je de meest vervuilende wijze van verplaatsing gaat specifieke voordelen gaan toekennen. Dus we zouden al bijzonder tevreden zijn mochten de bestaande voordelen die daaraan worden verleend, mochten die ingetrokken worden.
Is dat BTW op het ticket of is dat BTW op de brandstof? De brandstof is ook niet of minder, veel minder zwaar belast hè, dan een diesel of benzine.
De brandstof wordt niet belast.
Ja.
De brandstof wordt niet belast. En daarop hebben we eigenlijk jammer genoeg geen vat, behalve voor binnenlandse vluchten. Ja. Dus er is een internationaal akkoord waarbij de Amerikanen zou moeten meekrijgen om het te wijzigen, en dat maakt het nooit niet zo gemakkelijk, waarbij er een verbod is op het heffen van accijns op brandstof. Wij hebben een voorstel om die accijnzen wel te heffen op binnenlandse vluchten. Nu zou zeggen, er zijn toch geen binnenlandse vluchten? Nee, maar in Nederland bestaat het ook. En dan begint het te gelden tussen de twee landen die hetzelfde regime hebben. Dan zou je bijvoorbeeld al kunnen vermijden dat er gevlogen wordt tussen Zaventem en Amsterdam, waar dat er een perfecte treinverbinding tussen ligt. En vandaag doet men dat met een vliegtuig, wat eigenlijk totaal waanzin is. Dus je zou daar enkele effecten kunnen bekomen, en dat zou correct en rechtvaardig zijn.
Ja, ja. Maar dat ontbreken van BTW, dat is Europees ook zeker, hè?
Nee, je zou dat...
Maar het niet hebben, dat zijn alle landen toch?
Dat is een algemene regel. Nu, die eigenlijk schandalig is.
Ja, jullie kritiek is, het haalt niet veel uit. Nu, de kritiek van, ik heb ondertussen zijn naam van, transporteconoom Eddy van de Voorde. Mm-hmm. Ik weet niet of hij zelf banden heeft met de sector. Maar zijn kritiek is van alle firma's zullen wegvluchten en zo. En eigenlijk zijn ze ook al terzelfde tijd aan het zeggen, ja, we waren juist goede zaken aan het doen, doordat de Hollanders allemaal bij ons komen vliegen. Wat is uw commentaar?
Wat je daar weer ziet, is dat men inderdaad een totaal ander debat voert. Hè. Men is niet geïnteresseerd in de enorme milieu-impact van de luchtvaart. Men is vooral geïnteresseerd van er zoveel mogelijk naar het eigen land te halen en er de anderen zoveel mogelijk af te snoepen. Dus dat heeft met milieubeleid uiteraard niks te zien. Maar wij vinden ook dat je die dingen veel beter op een gecoördineerde Europese wijze doet, zodat je dat soort ongewenste neveneffecten niet krijgt. Nu, vanuit Nederland wordt dat wel een stuk betwist, dat er zo'n grote vlucht zou zijn. Het zijn vooral de maatschappijen die daar veel tamtam rond maken. Dus die cijfers zijn nooit ergens op een ordentelijke manier gepubliceerd. Dus wij denken ook dat dat nu wel niet zo'n verschrikkelijke impact zal hebben, dat mensen voor die 10 euro... zich gaan verplaatsen naar Parijs om een vlucht te nemen of zo. Allee, dat lijkt ons ook. Maar men, zodra een sector enige heffing toegeschoven krijgt, dan schreeuwen die moord en brand. En dan halen die alles uit de kast om er vanaf te geraken. En ik begrijp dat wel. Maar ik denk dat je vanuit een milieufiscaliteit, dat je onderbouwde en zinnige maatregelen daarvoor zou kunnen schuiven, waar zij ook niet gelukkig mee zullen zijn, maar waar dat soort kritieken dan geen pak op heeft. Hè.
Ja, want die heffing in Holland, hoe hoog is die? Weet u dat?
Nee, dat weet ik niet.
Ja, want ze spreken over 10 euro's voor binnen een Europese vlucht, dat lijkt mij toch niet, inderdaad niet van de orde om mensen echt tegen te houden. Hè. De heffing op Electrabel en zo, en SPE, zou 500 miljoen euro bijdragen. Ja, ik dacht nu toch alles is van Groenlands politieke partij, en waarschijnlijk jullie ook. Jullie zijn toch voor een heffing op kern en kolen?
Wel, je moet zien dat jaarlijks de onterechte winsten van Electrabel op afgeschreven centrales, die, hè, om duidelijk te zijn, afgeschreven zijn met onze centen. Het is de consument die die afschrijvingen betaald heeft, in de tijd toen Electrabel een monopolie had. Wel, jaarlijks halen ze daar nog steeds een miljard uit. Een miljard dat eigenlijk een rendement is op investeringen die wij als consumenten gedaan hebben. En wij zeggen daarvan, dat moet niet 500 miljoen zijn, dat moet een miljard zijn. Je moet gewoon terughalen wat wij geïnvesteerd hebben, daar hebben wij als samenleving recht op.
Ja.
Maar het tweede element is dat men nu ook nog eens, binnen het akkoord, zou aan Electrabel het recht geven om mee te gaan beslissen wat dat daarover gebeurt. Dus niet alleen laat men hen een half miljard van het miljard dat ze ons afnemen, maar bovendien gaat men nog eens een privémaatschappij toestemming geven om te gaan beslissen, mee te gaan beslissen met de regering over datgene wat de samenleving met zijn eigen geld moet doen. En wij vrezen dat weer zal zijn het afremmen, het ondermijnen van belangrijke investeren in energie-efficiëntie en in rationeel energiegebruik en in hernieuwbare energie.
Maar als ze Electrabel laten beslissen wat ze ermee zullen doen, hoe kunnen ze dan het gat in de begroting ermee vullen?
Dat is ook onze vraag. Dus wij vinden dat een bijzonder twijfelachtige manier van de zaak aan te pakken. Ten andere, de 250 miljoen die ze voor dit jaar moesten geven, hebben ze ook nog niet gehoven. Dus ik denk dat is een geduw en een getrek. Hetgeen wij vragen is dat er een wet komt. Een wet die de onterechte winsten op afgeschreven centrales, een wet die onterechte winsten gewoon afroomt, zodanig dat automatisch, wettelijk, bij de staat terechtkomt.
Ja.
En de staat kan daar zeer, 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 zeer zinnige dingen mee doen. En zou bovendien ook begroting. Dus ik denk dat daar maar Electrabel licht was.
Ja, maar niet alleen Electrabel, ook politiek willen ze niet helemaal mee, hè? We hadden hier anderhalf jaar geleden, ik blijf iedere keer dat stukje herhalen van meneer Schoepen, die toen in de oppositie zat en zegt van ja, we zullen zo snel mogelijk de onterechte winsten proberen terug te geven aan de burgers. Ja, ze zitten nu al een jaar en een half bijna aan het onderhandelen, of is het 2,5 jaar, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ja, er gebeurt niks, dus waar zit volgens u het probleem? Politiek dan?
Ik denk dat de Electrabel zich in onze samenleving heeft ingewerkt via allerlei connecties over de voorbije 30 jaar. Dat die een invloed enorm is en dat men de moed niet heeft op politiek niveau van daar tegenin te gaan. Ja. Men bewijst daar wel eens lippendienst aan. Maar uiteindelijk wordt Electrabel toch altijd opnieuw ontzien.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, het is een vorm van politieke chantage. Nu, ik begrijp van een privéonderneming dat men alles doet om zijn eigen belangen veilig te stellen. Maar ik verwacht van een overheid dat men er alles aan doet om de burgers te verdedigen. En niet de privéonderneming die eigenlijk al enorm veel naar zich toe getrokken heeft.
Ja. Oké. Jan Turf, jij moet weg nu. Om 12:30 heb jij een debat ergens over dezelfde zaak, veronderstel ik.
Vandaag is het een debat over mobiliteit, dus het is zeer aansluitend.
Ah ja, we hebben hier Wim van Hees van Ademloos in de studio. We zullen het ook over mobiliteit hebben, denk ik.
Wel, doe veel groeten aan Wim.
Oké, wel, kijk, ik zal zijn microfoon openzetten en hij doet ze dan terug.
Dag Jan, succes vanmiddag.
Ja, oké, Wim, dag.
Tot ziens, hè.
Dag.
Dag.